De eerste schriftlezing is Deuteronomium 30, vers 1 tot 14. Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken daar leerling uitgetrokken hebt en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, daartoe heb ik u vandaag aangespoord, dan zal de Heer uw God in u een keer brengen. Hij zal u zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit alle landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. De Heer uw God zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw ondergang uit was. En u zult de Heer weer gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. De Heer, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, uw kinderen rijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. Want u toont de Heer uw God dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. De geboden die ik u vandaag gegeven heb zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen wie stijgt voor ons op in de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen wie steekt de zee voor ons over om daar te halen en ze daar voor ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Nee, de geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en ze in uw eigen maken. U kunt ze volbrengen tot zover. We zingen nu Liedboek van de Kerken 7, vers 1 en 2. De tweede lezing is Johannes 7, vers 11 tot 18. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was. Anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd. Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad? Jezus zei, wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. Maar wie uit is op de Heer van hem die mij gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. Tot zover. We zingen nu Liedboek van de Kerken en dan vers 3 en 4.
Misschien zouden jullie Johannes 7 er nog even bij willen pakken. En dan wil ik je wijzen op de versen 45 tot en met 49. Johannes 7, 45 tot 49. Daar lezen we het volgende. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd, waarom hebben jullie hem, dat is Jezus, waarom hebben jullie hem niet meegebracht, antwoordden ze, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Dat zeiden de mensen die terugkwamen. Maar de fariseeën zeiden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Hè? Want Jezus werd uitgemaakt als misleider van het volk. Er is toch geen enkele leider of fariseer tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Tot zover. Maar even voorstellen wat daar gebeurt. De leiders, de religieuze leiders van het volk, die zijn een beetje op afstand komen staan van de ontmoeting met Jezus, zitten in hun eigen vergaderkring. Er komen mensen uit de buurt van Jezus terug. En die zeggen van, nog nooit heeft iemand zoiets geleerd. En ze zijn op de een of andere manier zijn ze onder de indruk van wat er gebeurde. Dan zeggen die fariseeën, ja, maar er is toch niemand van onze leiders tot geloof in hem gekomen. Dus met andere woorden, wat halen jullie er nou in je hoofd? En dan zeggen ze erachteraan, de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Moet je even voorstellen, hè? Ik pak even heel praktisch het punt dat bijvoorbeeld bij ons in de gemeente, dat er heel veel mensen zijn die de Bijbel niet meer lezen. Daar zijn verschillende redenen voor. Kan zijn dat je het te moeilijk vindt. Het kan zijn dat je het op de een of andere manier niet kunt verwerken, of omdat je door in onzekerheid raakt, of weet ik wat er aan de hand is. Misschien word je wel helemaal overgenomen door de dingen van de tijd en vind je helemaal de rust niet meer om te gaan zitten en de Bijbel te lezen. Whatever. Dat maakt me niet zoveel uit wat dan de reden is. Maar stel je voor dat je dan mij opeens hoort zeggen, want ik hoor natuurlijk bij de leiders, en Johan ook, wij horen hier bij de leiders, vervloekt als je de wet niet kent. In onze tijd zouden die woorden raken aan een fundamentele onzekerheid. Want wat hebben wij met leiders en met wetenschap en met al die dingen die ons verteld worden? We worden heen en weer geslingerd tussen allerlei meningen en gedachten. En dan heb ik het nog niet eens over COVID-19 of over de economie of over het milieu of al die dingen meer. Maar ook in de kerk. In de kerk kun je alle kanten op geslingerd worden. En dan weet je op een gegeven moment de weg ook niet meer. En dan ga je ook maar bij jezelf denken van of ik haak af. Want ik kan er gewoon niet meer bij. Of ik ga het zo uitzoeken dat ik in ieder geval op zondagmorgen nog iets meemaak wat mij inspireert, wat mij kracht geeft, waarvan ik van binnen voel van dit is oké. Nou heb ik weer een lekker lied gezongen, dan kan ik er weer tegen. Of dan heb ik een goede preek voor de ander, of een gebed, of het kopje koffie. Ja, helaas dan niet na deze dienst, maar het kopje koffie en het gesprek, dat kan allemaal. Hè? Maar dat je mij dan in die kring ook nog eens hoort zeggen van vervloekt die de wet niet kent. Nou, is Bijbelstudie is een heel raar ding, want we denken een paar keer na over het woord, onderwijs van de apostelen, als fundament van de christelijke kerk. Dus wij hier, onderwijs van de apostelen, daar denken we over na. En dan zou je kunnen denken van, dat moet wel Bijbelstudie zijn. Dat moet wel, want hoe anders zouden wij bij het onderwijs van de apostelen kunnen komen dan door de Bijbel? Maar daar zit een enorme valkuil in die gedachte. Dat klinkt stom, want je zou toch aan alle kanten verwachten dat ik als dominee zou gaan zeggen, het woord van God, hè, en, punt, komma, laten staan en zo. Ben ik het mee eens hoor, begrijp me goed, ik ga daar niet aan twijfelen. Maar waar het mij om gaat is dat er nogal wat mensen zijn die Bijbel kunnen lezen, die dus wel geleerd hebben te lezen, maar die daarin de weg kwijtraken. Die gewoon, niet dom weg, want dan zou ik ze voor dom verslijten, maar dat is helemaal niet zo. Die, als ze zo'n stukje lezen wat we hebben gelezen uit Johannes 7 of uit Deuteronomium 30, en je zou ze vragen van, joh, waar ging dat nou eigenlijk over? Dat ze werkelijk kop nog staart kunnen ontdekken aan waar het nou eigenlijk over ging. ja, Mozes die zei iets. En oké, okay, nou dan gaan we even wat meer tijd aan besteden. Nou, dan merk je hem al, dat gaat wringen. Want we hebben ook nog YouTube en we hebben nog onze schoolwerk. En we moeten aan het werken, we moeten nog onze kleinkinderen op bezoek krijgen. We moeten nog dit, we moeten nog dat. Dus echt erin gaan duiken om het te snappen. En zelfs al zou je het doen, dat je dan op een gegeven ogenblik ook weer bij jezelf denkt van ja, zo denk ik het misschien wel, maar ik ga het zo meteen weer aan de dominee zeggen. Die zegt het is weer fout en je moet het anders doen. Weet je wat de fariseeën over Jezus zeggen in het stukje waar Kobi ons in voorging? Daar zeggen ze dat Jezus niet is opgeleid. Letterlijk staat daar dat ze van Jezus zeggen dat hij agrammatos is. Nou, het woordje grammatos, dat kennen jullie, dat is van grammatica, dus uitpluizerij. Hij is niet naar school geweest, want a betekent niet. Dus hij is niet onderwezen, agrammatos. Sterker nog, probeer hem te pakken. Ze zeggen dat hij dus het volk misleidt. Alsof je een discussie van tegenwoordig voert. Van wat weet jij van die cijfers? Jij plakt het ook alleen maar achter je eigen politieke werkelijkheid of achter je eigen genot of achter je eigen dit. Maar wat weet je er nou van? Hoe kun jij ze nou interpreteren? Daar heb je de kennis niet voor. Daar moet je kennis voor hebben. Maar dan denk je bij jezelf, dan gaan we alle rapporten lezen. Dan gaan we de cijfertjes naar boven halen. Kijken hoeveel er op de IC liggen en zo. Maar dan hoor ik iemand anders weer zeggen, ja, maar dat ligt aan het feit dat we met z'n allen de IC's hebben afgesloten. Dan ben ik weer de weg kwijt. Ja, want jij weet niet hoe het zit. Nee, dat zal. Maar eerlijk gezegd, als ik ga luisteren naar mensen die wel weten hoe het zit, dan kan ik dus zowel helemaal links zijn of helemaal rechts, en dan weet ik het nog niet. Dat is wat ze van Jezus zeggen. Jij bent bezig met het woord. Jij bent bezig met God. En het is mooi dat het volk naar je luistert. Dat lazen we aan het eind van het hoofdstuk. Dat ze zelfs bij de fariseeën komen en zeggen, dit is geweldig wat hier gebeurt. Prachtig, prachtig. Maar je bent agrammatos. Je weet er niks van. Je bent niet eens opgeleid. Hoe wil jij preken? Je hebt niet eens theologie gestudeerd. Dat is één. En het tweede is, je misleidt het volk. En dan moet je weten dat misleiding van Israël, want dat moet je bij het volk, hè? Het is niet gewoon mensen misleiden, want heidenen mag je misleiden. Althans in de theologie van de fariseeën mag je heidenen misleiden. Maar het volk Israël niet. Want als je het volk Israël misleidt, dan ben je de doodstraf schuldig. Dat zeggen ze van Jezus. Je merkt dan dat op de een of andere manier wat hier gebeurt, wat dus een fundament van de kerk is, bezig met het onderwijs van de apostelen, onderwijs van Jezus, dat ons dat op het scherpst van de snede zet. Want hoe is het mogelijk dat Jezus, en wij weten ook dat hij niet is opgeleid, we weten wel dat hij vragen stelde als 12-jarig kind, maar voor de rest was hij timmerman. En Jezus ontkent dat ook niet. Hij zegt nee. Maar wacht eens even, de woorden die ik spreek, die komen bij God vandaan. Dus dat zijn woorden letterlijk van boven. Nou, dat is raar. Dus je geeft toe dat je niet in de schriften bent onderwezen. Je geeft toe dat de woorden op de een of andere manier uit jezelf komt. En je geeft daar ook nog eens een keer een soort goddelijk cachet aan, alsof God direct door jou heen zou spreken. De massa om Jezus heen, die zegt, het is zo. Het is zo. Zijn woord raakt ons. Zijn woord komt diep bij ons van binnen. En hoe kan een zondaar blinden ziende maken? Hoe kan een zondaar die niet van God gezonden is, hoe kan die lammen laten lopen? Hoe kan die... De Emmausgangers zullen later zeggen, was ons hart niet brandend in ons? Maar dat gebeurt er op het moment dat Jezus spreekt. En de fariseeën zeggen, vervloekt de massa die de wet niet kent. Vervloekt de massa. En dan voel ik me door de grond gaan. Ik weet niet, ik realiseer me ook dat ik elke keer wel een stukje uit de Bijbel pak en hier een preek hou. Maar dat ik nog wel 30, 40, 50 levens nodig heb om alle teksten tot een preek te maken. We lazen aan tafel deze week dat ik echt zoiets dacht van, hè? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus boven gekomen, toch eens even kijken wat Ria nou gelezen heeft. Want Ria leest bij ons aan tafel. Ik lees al vaak genoeg, vind ik zelf. Ja, toch eens even kijken, ja, het staat er echt. Nog nooit gelezen. Ben ik 62, ben ik al 36 jaar predikant. Nog nooit gelezen. Dus met andere woorden, er zit ontzettend veel in. Maar wat gebeurt er nou? De fariseeën zeggen, ja, maar jullie, volkje daar, jullie zijn dom. Vervloekt als je de wet niet kent. Even checken. Wie van jullie vindt, en steek maar gewoon even je hand op. Ik zal verder geen vragen erover stellen, dus wees niet bang dat ik daarna nog erop inga, ja of nee. Maar wie vindt dat het woord van de fariseeën, vervloekt hij die de wet niet kent, dat een Bijbels woord is? Wie vindt dat? En thuis?
Ja, ik kan jullie vingers niet zien. Nee, oké.
Okay. Je snapt al dat ik hem andersom ga stellen. Als de fariseeën zeggen, vervloekt wie de wet niet kent. Wie zegt dat is geen Bijbels woord? 1? 2? Hé, hoe kan het? 3? 4? 5? 6? 7? Weet je, ik ga niet vragen waarom de rest zijn hand niet opsteekt. Maar misschien denken jullie wel, en ik hoop dat ik je een beetje op het verkeerde been heb gezet, dat je denkt van ja, maar stel je voor dat dat wel in de Bijbel staat en ik weet het niet. Wie heeft dat gedacht? Ja, precies, stel je voor. Ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Want Deuteronomium 30 en Johannes 7 en Romeinen 10 maken ons iets duidelijk. Want als ik inderdaad had gevraagd van staat dat ergens in de Bijbel? Ja, dan hadden meesten van jullie, had ik gevraagd van nou, waar staat dat dan? En dan heb je een probleem. Want ja, net zoals die snuiter daarvoor op het podium, weet ik ook de hele Bijbel niet uit mijn hoofd. Ik zou het niet weten. Nee, maar mijn vraag was, is het een Bijbels woord? Ik kan het iets anders vragen. Kun jij je voorstellen dat het uit de Bijbel geleerd moet worden, dat je als je de wet niet kent, dat je vervloekt bent? De meesten van ons zullen denken, nee, dat kan niet. Dat kan niet, want God is een God van liefde, vrede en recht. Ik kan mij bij God niet voorstellen, ga ik even in jouw schoenen staan. Ik kan mij bij God niet voorstellen dat hij een God zou zijn die zegt, jij komt er niet in als je de Bijbel niet uit je hoofd kent. Dat is volstrekte onzin, want dan zouden mensen met een briljant geheugen, die zou dus alleen maar in de hemel komen. En dan vraagt God nog niet eens of je snapt, ja of nee. Nee, dus ik kan me niet voorstellen dat zo'n woord vervloekt hij die de wet niet kent, dat dat een Bijbels woord is. Nee, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat wij bij onszelf denken, nee, dit is niet Bijbels wat je hier doet. Dat klopt niet. Dat komt omdat er iets aan de hand is met dat woord. Kijk, ik zei al in het begin van als ik nu jullie allemaal ga oproepen tot Bijbelstudie. Dus ik geef je die Bijbel. Jongen, kom, ga nou lezen. Ga nou, hè, kom tot geloof, ga nou lezen. Dan zal iedereen van jullie zeggen, ja, dat zou ik wel moeten. Maar Deuteronomium 30, Romeinen 10 en Johannes 7 zeggen ons het net iets anders. Mozes die zegt, luister. Ik zal jullie van alle kanten weer bij elkaar brengen, zegt de God van Israël. En we zien dat in Handelingen 2, dat mensen, Israël, van heinde en verre, komen ze in Handelingen 2 weer naar de stad Jeruzalem. En wat is dan de belofte die Mozes geeft aan dat volk in Deuteronomium 30? Joh, jij hoeft niet te zeggen, wie zal naar de hemel klimmen om het woord van God naar beneden te brengen? Of wie zal in het rijk van de doden afdalen om het woord naar boven? Dus met andere woorden, zeg nou niet bij jezelf, ik moet uitermate veel moeite gaan doen om dat woord van God maar te pakken te krijgen. Nee, zegt Mozes. Want nabij jou is het woord. In je mond en in je hart. En dat citeert later Paulus in Romeinen 10. Nabij jou is het woord. Weet je wat hij daarmee bedoelt? Eens even checken. In de tijd, laat ik eerst zeggen wat hij bedoelt. Hij bedoelt, in de tijd van Mozes en lang daarna nog, werden de woorden van God gereciteerd. Wij denken, we hebben een Bijbel, dus we hoeven het niet uit het hoofd te leren en dergelijke. Het gaat ook niet om uit het hoofd leren, maar het gaat om reciteren. En reciteren, dat wil zeggen, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En God sprak, er zij licht en er was licht en hij zag dat het licht goed was. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Kun je zeggen, ja, dat heb je goed uit je hoofd geleerd, Genesis 1. Jawel, maar het betekent ook dat je als je gaat reciteren, dan is het al in je mond. En dat was de enige manier waarop de verhalen konden worden doorverteld. Toen. Dan is het al in je mond. Maar weet je wat er gebeurt als je het gaat reciteren? Als je bijvoorbeeld weet van, ik moet ook tegen mijn kind kunnen zeggen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. Dan betekent het dat je het misschien wel elke week even zegt. Elke 2 weken, elke 3 weken. En wat gebeurt er dan met je? Dan daalt langzaam dat woord van God in je af. En opeens ben je als die rabbi die aan het begin van de nieuwe week de ramen van zijn kamer of de luiken van zijn kamer opendoet en begint met in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Die man had geleerd om elke dag te aanvaarden als een gave uit de hand van God. Het was in zijn hart gekomen. Kent hij dan alle Bijbelteksten? Nee. Nee. Maar het is wel waar wat Mozes hier zegt. Het woord is in je mond en in je hart. Dat is wat hij zegt. Wat betekent dat voor ons? Dat als de fariseeën zeggen, vervloekt ben je als je de wet niet kent, dan moet je op zijn farisees, en eerlijk gezegd, wij hebben daar als kerk onszelf ook wel vaak schuldig aan gemaakt, dan moet je het ook precies gaan zeggen. Toen ik belijdenis van mijn geloof deed, moest ik de goede antwoorden geven. He? Je had vragen uit een boekje, en die moest je dan moest je de antwoorden weten, en als je goed kon tellen, dan wist je welk antwoord jij moest geven. Ja, voor de jongeren onder ons, we zaten in een kring, en je weet van, oh, hij begint daar met vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ik moet vraag 7. Ja, en dan zou de dominee hebben kunnen zeggen, vervloekt ben jij Peter, want je kent het niet uit je hoofd. Oh jee. Maar dat is wat de fariseeën ervan maken. En die maken Jezus uit voor een agrammatos. Voor een niet gestudeerde man. En hij zegt, jij misleidt het volk. En ik kan me dat voorstellen, want als je namelijk aan het volk de wet wil leren, wat is wel goed in Christus' naam om tegen COVID te doen en wat is onzin in Christus' naam om aan COVID te doen? Wat is milieutechnisch wel christelijk en wat is milieutechnisch niet christelijk? Hoe gaan we wel of hoe... Man, dan krijg je toch een ruzie? Dat wil je niet weten. Zoek het internet maar op. Ik bedoel, ruzie is genoeg daarover. Maar Jezus spreekt met gezag. Als van God. Het woord, en dat zegt hij ook, komt van God en is ingedaald in mijn hart. Ik ben, nou ja, dat zegt hij dan niet in deze situatie, maar Johannes 1, ik ben het woord van God. En ik hoop dat je dat kent. Dat het niet zomaar een Bijbel is, maar dat er woorden zijn die voor jou een bron van leven zijn geworden. Die op de een of andere manier ook uiting krijgen in je woorden en daden. Die naar buiten gaan, naar andere mensen toe. Heel praktisch, ik heb het voorbeeld wel eens genoemd. En ik herhaal het nu weer een keer, omdat ik me geweldig, ik heb er ontzettend veel van geleerd. Het voorbeeld van Simon, dat heb ik al een keer verteld volgens mij. Hè? Even ja knikken, nee knikken. Nee? Ja? Simon. Ik gaf bijbelonderwijs aan verstandelijk beperkte mensen. Ja. Ja, nou, ik zal het heel kort vertellen, voor de mensen die het nog niet weten. Ik gaf bijbelonderwijs. Maar ik zou dominee worden, dus ik moest mijn plekje afstaan. En na mij, mijn opvolger, die zou dan al een paar keer meedraaien en die zou het eind van het seizoen afmaken. Een van de eerste keren dat mijn opvolger Bijbelonderwijs ging geven aan deze mensen, was in Nunspeet, ging het over hemelvaart. Hij vraagt aan de deelnemers, wat is hemelvaart? Ja, Jezus is naar de hemel gegaan. Oké. Wat is hij daar gaan doen? Simon zegt, stoeltje voor mij klaargezet. Weet je het weer? Ja, stoeltje voor mij klaargezet. Zegt die man van, oh ja, mag jij in de hemel komen dan? Ja, tuurlijk. Iemand met het Down-syndroom en Jezus, tuurlijk mag je in de hemel komen. Toch? Hij zegt het toch, dus ja, tuurlijk mag ik in de hemel komen. Heb je dan niks fout gedaan? Ik keek zo zijn kant op. Wat gaat er nou gebeuren? Heb je niks fout gedaan? Ja, jullie weten, misschien weet je het niet, maar er zijn heel wat mensen met een Down-syndroom die natuurlijk vreselijk fouten hebben gemaakt. En daar kunnen ze ook dikke tranen om huilen. Tuurlijk, nee, Simon had ook fouten gemaakt. Ja. En denk je dan niet dat God boos op jou is? En toen dacht ik, stop nou. Want je molt het geloof, het kinderlijk geloof van Simon. Dat Jezus een stoeltje voor hem is klaargezet. Dus ik wilde ingrijpen. En op dat moment zegt Simon, als God boos is, ga ik achter Jezus staan. Thank you. Nou, moet jij maar eens vertellen waar dat staat in de Bijbel. Dat zal er wel 3 Simon 25 zijn of zo, maar de tekst kun je niet vinden. Maar als je dan vervolgens, als ik dan ga zeggen van vervloekt Simon die de wet niet kent. Nou snap je wat de fariseeën zeggen. Maar belangrijker dan dat, nu snap je nog meer waarom de gemeente van Jezus Christus gekenmerkt wordt door ze volharden in het onderwijs van de apostelen. Die zitten niet Torah te leren in de zin van een wetboek, maar die zitten Christus te leren. De ongeletterde. Hij die het volk misleidt. Ze vertellen dat je achter Jezus mag gaan staan als God boos op je is. Punt. Dus als je dan vervolgens zegt, dus de gemeente die bestaat bij het onderwijs van de apostelen. En dat wil dus niet zeggen dat ik weet ik wat voor examens moet doen of ik alle bijbelteksten... Nee, dat wil het niet zeggen. En dan rond ik hem af, want er zijn 4 punten. En ik moet ze elke keer, die andere 3, moet ik bij die ene voegen. Want volharden bij het onderwijs van de apostelen, dat deden ze in gemeenschap met elkaar. Dat deden ze door te delen, het diaconaat. En dat deden ze door gebed. Die 3 die moet je er altijd bij noemen. Dus als we straks later bij diaconaat komen, zal ik deze 3 er ook weer bij noemen. Wat wil dat nou zeggen? Het woord van God, basis van de gemeente. Dat wil zeggen dat je bij elkaar gaat zitten. Dat je gaat reciteren. En dat je weet, zodra wij de liefde van God in onze monden nemen, zal het indalen in onze harten en zal het vorm krijgen in onze woorden en daden. En zullen we samen bidden. Ja, mijn microfoon houdt ermee op volgens mij. Staat deze aan? Ja, de batterij
zal opzetten. Ja, deze staat aan. Ja, ik zal even... Mag ik? Oké. Dus met andere woorden, als je bezig bent met het woord, dan doe je dat in gemeenschap met elkaar, om samen te delen, naar anderen toe ook weer, en samen in gebed. Daar was ik gebleven. Dat wil zeggen dat als wij nu 1, 2 of 3 keer gaan nadenken over het woord als basis van de gemeente, dat we elkaar oproepen om dat woord ook werkelijk te delen met elkaar. En niet te gaan zeggen van, ja, maar jij bent dom, want jij bent niet opgeleid. Nee, daarom is het woord bijbelstudie ook zo vernachelend. Want dan lijkt het net alsof je heel veel moet weten. Maar dat is het niet. Als wij vanmiddag in de kring, gaan we bezig met Deuteronomium 30, op een wat aparte manier. We zorgen wel dat het coronaproof is en dergelijke. Maar dan is het niet van, wat weet jij en wat weet jij niet en hoe kan ik jou onderwijzen? Nee, dan is het dat wij het woord, de woorden, gaan proeven, tot ons door laten dringen en met elkaar gaan delen. En delen in de kring, delen in diaconaat, delen in gebed. En daar ontstaat de gemeente. Dit is wat Mozes bedoelt. Dit is waarom Paulus hem citeert. Nabij jou is het woord. In je mond en in je hart het woord van geloof om dat te doen. Met de oproep, doe het samen, deel het uit, doe het in gebed. En je zult zien dat de gemeente van Jezus Christus ook in deze tijd groeit tot eer van God onze Vader. Amen. Wij gaan samen een lied zingen uit de opwekkingsbundel, lied 653.